Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij uit Psalm 89 en daarvan het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89 vers 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Door vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen het tweede vers van Psalm 56. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem, zou vlees mij deren. Ik vrees hen niet die mijne smart vermeren, mij dag op dag door lastertaal onteren, mijn woorden in een valse zin verkeren, arg listig mij verlaan. Psalm 56, vers 2, na de belijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw geweten geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur kunt u, gemeente, vinden in 2 Korinthe 5 vers 20. 2 Korinthe 5 vers 20, deze woorden: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hierop en ook op meerdere uitspraken van Gods woord is gegrond Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4 en dan vanavond de paragrafen 7, 8 en 9. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 7, 8 en 9. Paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden toebedeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegenen wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden, en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Paragraaf 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen, want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Paragraaf 9. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept, en zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken, anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Vragen wij eerst den Heere om zijn verbeurde zegen. U weet, Heere, hoe wij naar hier gekomen zijn. Of dat is met de verzuchting dat er iets voor mij bij mag zijn. Ja, u komt met de roeping tot allen, maar o, wie zijn wij in onszelf, onbekwaam, onbekeerlijk, ongezegd, zorgeloos, vleeselijk, werelds, vijandig zelfs. En dat leert nu de kerk, de levende kerk, dat ze zo zijn. En dan is het wonder dat u zulken roept en dat u hen belooft rust en het eeuwige leven. Dan is de eeuwigheid nodig om u daarvoor te erkennen, om dat uit te wonderen. Zalig worden, het is een eenzijdig godswerk waarbij de mens wordt uitgeschakeld in al zijn werken, in al zijn verdiensten, in al zijn deugden en plichten. Want uw woord zegt het, goddelozen worden om niet gerechtvaardigd, maar tegelijkertijd is daar de innerlijke behoefte en begeerte om naar uw heilig woord en wet te leven. En komt er plaats voor Christus, die altijd de wil van de Vader gedaan heeft en die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Wij bidden u, wilt u in ons midden zijn, harten openen. Geef, Heere, dat uw woord verstaan mag worden. Wilt u het verstand verlichten, bekerend werken bij allen die nog voortleven, op eigen gekozen wegen, op de brede weg wandelen die leidt naar het eeuwig verderf. Wilt u zijn met allen die u in aanvang mogen kennen. Wilt u versterken wat gij gewrocht hebt. Wilt u naderbij brengen wat veraf staat. En geef dat de Christus in al zijn middelaarsheerlijkheid aan de gemeente mag worden uitgestald en aangeprezen. Want daar ligt de grond der zaligheid. En de levende kerk, als ze bij hun hart zijn, zien zoveel in hem. Want in hem is alles te ontvangen. Christus is een diamant die aan alle kanten schittert. Hij is de parel van grote waarde, de schat in de akker verborgen. Wij bidden u, gedenk allen in de gemeente die het moeilijk hebben, allen die overspannen zijn, allen die ziek zijn, die in het ziekenhuis liggen of in verpleeginrichtingen vertoeven, ook de zieken thuis, ook hen die gebogen gaan onder de last der jaren, wees met de luisteraars thuis voor de kerktelefoon. Wij bidden voor allen die zorgen hebben om hun bloedverwanten. En wij bidden ook voor allen die kinderen hebben die afgedwaald zijn van de kerk. Heere, wilt u ze tot de kerk terugbrengen, maar bovenal tot u bekeren. Wees met alle incomplete gezinnen, alle bedroefden en alle beproefden. Wees met alcoholisten en drugsverslaafden. Wilt u hen, Heere, tot u bekeren. Wees met kinderouders gescheiden zijn. Wij denken aan militairen, aan ter koop verdijvarenden. Wij dragen gevangenen aan u op. Wij denken aan de overheid, ook hier de plaatselijke overheid. En wij bidden u dat er mag gehandeld worden en gewandeld worden naar uw woord. Wees met de ontwikkelingslanden, zegen ook allerlei organisaties tot leniging van hen die leven beneden het bestaansminimum. Er is zoveel nood in de wereld en wilt u bovenal geven dat de banier van het evangelie geplant mag worden tot aan het uiterste der aarde. Gedenk het werk der zending onder de heidenen, de evangelisatie, het werk onder Israël. Gedenk ook het werk in België van evangelist Bor. Heer, wilt u ook zijn bij de Spaanse evangelische zending. Het is u bekend dat de heer Aleman binnenkort, zo gij wilt, uitgezonden wordt. En wij mogen bidden, gedenk dat werk en allen die daar werkzaam zijn. En daar wordt ook vandaag voor gecollecteerd en dat wij dat mogen gedenken in onze gaven en ons gebed. En wees met evangelist Munoz daar in Madrid tegen hem en stel hem tot zegen. Wij denken voorts aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Wees met de kinderen en met de jeugd. Wij bidden u, geef dat uw woord werkzaam mag zijn en mag werken als een hamer die harten verbrijzelt, dat uw rijk mag komen, dat uw naam verheerlijkt wordt, dan heeft de ziel de zaligheid. Vergeef onze zonden, gedenk uw dienstknecht, bekwaam hem waartoe gij roept en voorts al uw getrouwe dienstknechten, waar ook ter wereld, uit genade. Amen. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Dit zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de Spaanse evangelische zending. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen zingen wij Psalm 95, vers 4 en 5. Psalm 95, vers 4 en 5. Na de prediking zingen wij Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot. Vanavond denken wij na over de roeping. Dat zal wel botsen. Dat zeg ik u vooruit. En waarom? Dan wil ik eerst één ding opmerken. Wij denken dat wij rechten hebben. En daarom komen er botsingen. Maar dat u en ik rechteloos mogen zijn, dan botsen we niet meer. Echt niet. Maar het is moeilijk, moeilijk om God, God te laten. Maar toch begin ik daarmee. De roeping, drie zaken. Dat is ten eerste niet aan allen. Ten tweede, welmenend en ernstig. Ten derde, blijft bij velen zonder bekering. Dus de roeping, niet aan allen. Het is welmenend en ernstig. En wanneer bekering uitblijft. Dus paragraaf 7, kort samengevat, houdt in: de roeping is er, maar niet aan allen. In het Oude Testament, Israël, daar heeft God zich aan geopenbaard. Verder niet, een enkele heiden werd toegebracht. In het Nieuwe Testament aan vele volken. Bedoeling aan alle volken. Maar nu zegt de remonstrant, daar begin ik dan eerst maar mee. Waarom heeft God zich geopenbaard aan Israël? En waarom niet aan Babylonië? Waarom niet aan Assyrië? Er is maar één antwoord op. Dat heeft God zo gewild. Een andere vraag. Heeft Israël dat verdiend? Nee. Heeft Assyrië het verdiend? Nee. Dus geen rechten. Geen rechten. Want Israël was niet waardiger dan de omliggende volken. Helemaal niet. En het was ook niet omdat Israël beter gebruik heeft gemaakt van het licht der natuur. Denk aan vorige week. Dat kleine beetje licht dat wij nog hebben na de val. Wat we in ongerechtigheid en onderhouden. Wat we uitblazen. Dus ook dat niet. Maar waarom dan wel aan Israël? Wel, dat is nu het vrije welbehagen, dat is de onverdiend liefde van God. En dat moet met een nederig en dankbaar hart worden beleefd. En staat er, waar dat niet is, dan moeten wij de gestrengheid en rechtvaardigheid van de oordelen van God aanbidden. En niet curieuselijk, dat wil zeggen nieuwsgierig, onderzoeken. Wat heeft nu een mens van nature? Een mens in zijn doodstaat. Een mens zonder God. Twee dingen hoor. Ook al zijn we kerkelijk en al zitten we zo netjes elke zondag in de kerk. Twee dingen, dat is, wij hebben kritiek op God en er is zelfverheerlijking van de mens. Begrijpt u? Kritiek op God. en zelfverheerlijking van de mens. Het is moeilijk, zegt u, artikel paragraaf 7. Ja, wij belijden dat allemaal. Maar op catechisatie wordt ook gevraagd, dominee, die heidenen, hè. Kijk, als die nou toch verloren gaan, die hebben toch nooit van het evangelie gehoord. Wat kunnen die mensen daar nu toch aan doen? Dat is toch onrechtvaardig. Kritiek op God. Ziet u? En dat zit zo in een mens dat hij rechten heeft. Want wij moeten zeggen, kijk, dat wij geroepen worden, dat ons het evangelie steeds gepredikt wordt, dan moeten wij dat zien als onverdiend. En dat moet ons nederig en dankbaar doen zijn. Wat onderscheidt ons? Dan moeten we reageren met, oh, die heidenen zijn niet slechter dan wij. En dat in de 7e eeuw door Bonifatius en Willy Brodus hier de banier van het evangelie geplant is aan deze lage landen bij de zee. Oh, wat zit dat in een mens dat wij rechten hebben. En oh, dat moeten we nu door genade afleren. En wij moeten Gods doen aanbidden. De vaderen gaan heus niet God verdedigen. Het voor de Heer opnemen. Want dat hoeft toch niet. Zij gaan uit van het geloofsvooroordeel. Alles wat God doet, dat is goed. Begrijpt u? En dan worden wij van de tafel geveegd. En daar hebben we moeite mee. Moeite? Het is een onmogelijke zaak. Maar eerst eens een vraag. Hebt u daar wel eens over verwonderd gestaan? Dat u opgegroeid bent en ik op het kerkelijke erf. Op de erven des verbonds. En dat de Heere ons geroepen heeft bij de heilige doop. Want toen zijn we in zijn naam gedoopt. Toen is de drie enige God zijn naam verbonden aan onze naam. Wat onderscheidt ons? En dat we daar eens bij mogen stilstaan. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt, die op hem kritiek durft te hebben? Maar u ziet het, gemeente, altijd weer die vragen. En het is een en al redeneren. En dat komt, de wortel van dat redeneren, dat is dat wij denken dat we rechten hebben. Dat iets aan ons verplicht is. Nou, rechten hebben we wel. Dat is dat onze plaats is in de rampzaligheid. Dat is ons recht. Maar de Heere roept en de Heere zegt, uw dood, dat is mijn recht. Maar uw leven, dat is mijn lust. En vandaar dat de Heere komt. Met het evangelie Christus heeft de prijs betaald. Dat is het kruisevangelie. En dat wordt verkondigd. En als we in de praktijk nagaan ook, gemeente. Daar dacht ik zo aan. Toen ik deze preek voorbereidde, wat zijn er velen van de kerk vervreemd. En als predikant dan heb je contacten ook hier en daar. En dan begrijpt u, dan sta je versteld vanwege het nageslacht van godvrezende ouders. Als je dan let op de kinderen, op de kleinkinderen. En als je dan die ouders gekend had, die God mochten vrezen en die hun kinderen met alle gebrek daarin opgevoed hebben en dat zij zich van de kerk helemaal hebben afgewend of terechtgekomen zijn onder een oppervlakkige prediking waarin men opgebouwd wordt en waarin men pluimstrijkende woorden krijgt te horen, maar waarin men zich bedriegt voor de eeuwigheid. Oh, dan zien we ook dat genade geen erfgoed is. Dan zien we ook, gemeente, dat het een persoonlijke zaak is en dat ouders hun kinderen niet kunnen bekeren. Dus dat wij mochten ophouden met dat curieuselijk, dat nieuwsgierig onderzoeken naar een rechteloze mogen zijn en Gods daden aanbidden. Nu de tweede gedachte, dat is paragraaf 8. Die roeping, ja, die is waarachtiglijk, staat er, die is ernstig, die is welmenend, kun je zeggen. Want, kijk, daar staat toch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk. Kijk, wat zeiden de remonstranten? Ze zeiden, kijk, als God iemand roept en hij geeft hem niet tegelijk het geloof, als God zo iemand dan niet bekeert op jullie standpunt, nu wat doe je dan nog in de kerk? Dan kun je toch beter overal mee ophouden. Wat heeft dan de kerkgang verder nog voor zin? Want zij gingen twijfelen aan de welmenendheid van de roeping van God. Want zeggen ze, hoe kan dat nu? Hoe kan nu God welmenend en ernstig een zondaar roepen tot de zaligheid, tot de rust en tot het eeuwige leven? En een mens kan zichzelf daar niet brengen en God kan dat geven, maar hij geeft dat niet. Nu dan zegt Paulus, ontmoet mensen, dan zeggen ze, wat klaagt hij dan nog? Wat klaagt God dan nog als hij zijn genade inhoudt en geen geloof geeft? En wat heeft dan eigenlijk die roeping voor zin? Dan is hij toch eigenlijk niet welgemeend, dan is dat toch niet waarachtig? Ja, mensen, redeneert wat af. Maar altijd op mijn voordeel. Altijd zo dat wij er zonder kleerscheuren van afkomen. Begrijpt u wel? En dan heeft God het natuurlijk gedaan. En dan kunnen we dit grijpen. En daar hebben we moeite mee. En daar lopen we mee vast. Weer dat redeneren. En nu moeten wij goed zien. Dit. De roeping van Gods wegen is ernstig. Nu Judas, u zegt, die is van eeuwigheid voorbestemd om de verrader te worden van Christus. Hoe kan dat, zegt u? Ja, kijk, wij moeten God God laten. Want immers, de Heere roept en daardoor wordt de mens ernstig geroepen en als hij niet komt, dan is dat eigen schuld. Dat moeten wij laten staan. Want immers, de Heere kan doen met het zijne wat hij wil. Als God een vat maakt, het ene ter ere, het andere ten onere, dan is dat met eerbied gezegd zijn zaak. Als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen, want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. En kijk, dat geloof, dat is ook een gave van God. En dan zien we zo, gemeente, dat welbehagen, dat eeuwig welbehagen. En daar steigert een mens tegen. U en ik, wij allemaal. En dat we door genade dat mogen aanbidden. Want immers, wij zijn van God afgeweken. De wet die ten leven is, die hebben wij geschonden. En nu de drievoudige dood, en het hebben we zelf over ons gehaald. En dan gaan we het omkeren en zeggen, ja, maar wat kan ik er aan doen? We hebben het zelf gedaan. Ernstiglijk worden zij geroepen. En dan denk ik aan de Heer Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u lieden zijn. En nu komt het, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Maar gij lieden hebt niet gewild. O, de schuld die ligt bij ons. En nu begrijpt u, u wordt ook vanavond geroepen door God, door de prediking. En nu is de schuld bij de mens. Want nu is het hetzelfde alsof ik op het kerkhof zou lopen en de doden zou roepen uit het graf. Nu, dat gebeurt niet. Je kunt doen wat je wilt. De doden horen niet. En zo is nu een mens dat hij zo los van God staat en vervreemd van God. En als die roeping ernstig komt, wel dan meent God dat. Maar een mens die heeft zichzelf in die doodstaat gebracht. En de Heere is het die zich vrij maakt. Want die onmacht en die onwil, dat is onze eigen schuld. En nu begrijpt u hoe moeilijk dat voor ons is. Eigen schuld. Er gebeuren wel dingen in ons leven dat wij groot nadeel hebben, maar als we een ander de schuld kunnen geven, dan is dat toch wat verlichtend. Dan zeggen we, ja, maar dat komt door hem. Dat heeft hij gedaan. Maar als dat nadeel enkel is eigen schuld, ja, dan moet je jezelf de schuld geven. En dan is een mens zo, dan zoekt hij nog weer de schuld bij een ander. O gemeente, wat heeft God een geduld. Wat is hij langmoedig. Want nu worden wij allemaal geroepen. Kom tot mij. En de Heere komt te roepen. En hij belooft de rust en het eeuwige leven. En dat wij dan daar geen lust in hebben en niet komen. O, dat is de oorzaak dat wij de wereld en de zonde niet kunnen loslaten. En wij moeten begrijpen, gemeente. Nu zeg ik twee woorden, vrijwilligers en dwangarbeiders. En koning Jezus, die heeft in zijn dienst alleen maar vrijwilligers en geen dwangarbeiders. Maar die nu een vrijwilliger is, die is het door genade, daarover later. Dat heeft hij niet van zichzelf. Maar wat is dat een kostelijke zaak wanneer de roeping mag worden opgevolgd. Maar wij zien zo in de praktijk dat zoveel geroepenen niet komen, niet tot bekering komen. Vraagt u uzelf dat eens af. Hoe oud bent u nu? Hoeveel preken gehoord? En de bekering is tot nog toe uitgebleven. Wel in de kerk, maar niet van de kerk. Wel ingeschreven in het ledenregister van de kerk hier op aarde, maar niet dat u weet dat u ingeschreven staat in het boek des levens. Hoe komt dat? En daar wordt er in onze kringen ook heel veel geredeneerd. En dan komen we tot de derde gedachte. En dat is paragraaf 9. En daar wordt er gezegd dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie. Nee, want het is hetzelfde woord dat wordt gepredikt aan u allemaal, aan mij ook, zonder onderscheid. En het evangelie, dat wil zeggen blijde boodschap. En dat evangelie, dat wil zeggen dat er is verzoening door voldoening. En de tekst die wij ten grondslag hebben is: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En als de bekering uitblijft, het ligt niet aan het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde. Christus is de zaligmaker, de redder, de verlosser, de kruiskoning. En die wordt gepredikt en die wordt voorgesteld. En zij hebben hem gekruisigd, weg met hem. En dat is nu bij ieder mens van nature, dat wij hem verwerpen. Daar ligt het niet aan, want Christus is een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Noch in God die door het evangelie roept, en zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden. Kijk, het ligt ook niet aan de Heere. Zeer beslist niet. En staat er zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden. Want het kan wel zijn dat iemand denkt dat hij de roeping beantwoordt, maar toch niet in waarheid. Het kan zijn dat hij zelfs gaven heeft. Het kan zelfs zijn een dominee, misschien wel met veel preekgaven. Wie weet, Judas, die heeft ook gepreekt. Die had gaven gekregen. En misschien ook wel tot zegen geweest. En zo kan het zijn dat predikers de weg hebben gewezen aan anderen, terwijl ze zelf er geen deel aan hadden. Het ligt in degenen die geroepen worden. Daar ligt de schuld. En dan worden er enkele dingen opgenoemd. En dan staat er van de welke sommigen zorgeloos zijnde. Kijk, zorgeloosheid, dat is de kortste weg naar de rampzaligheid. En wees eerlijk, hoort u daarbij? Nu? Daar zullen er zeker, vrees ik, in de gemeente zijn waarvan dat van toepassing is. Zorgeloos. Wel, zorg om dit, om dat, om een aardse positie, maar niet om mijn arme ziel. Niet de vraag, ik moet met God worden verzoend. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, dan mogen we wel even bij stilstaan. Op huisbezoek, dat is dan nu in dit seizoen ongeveer afgerond. Maar straks, zo God wil, gaan de broeders, gaan wij weer beginnen. En wat kom je dan in de gemeente veel zorgeloosheid tegen? Dan is het een voorrecht dat er getrouwe kerkgang is en nog wel wat andere dingen ook positief. Maar maar echt dat men nu eens onrustig is geworden en dat men zegt, als ik nu morgenochtend eens niet meer wakker word, dan is het voor eeuwig verloren, en dat men daar werkelijk jong en oud eens bij mochten stilstaan. En dan staat er sommigen zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Nee, aan het eind wordt de gelijkenis van de zaaier genoemd. En het zaad, het woord van God, dat valt dan bij de weg. En u komt thuis en de preek is alweer weg. De vogelen hebben het goede zaad van het woord van God al weggepikt. Onderweg, waar wordt er overal over gesproken? En ach, we zien zo dat de zorgeloosheid voortgaat. Maar ik hoop dat dat ophoudt voor het te laat is, geliefden. En wat hebben wij onszelf erin mee om uitstel bijvoorbeeld? Dan denkt men nog wel, ja kijk, het moet toch veranderen in mijn leven. Het kan echt zo niet doorgaan. Zoveel beslag heeft het woord nog wel. Maar ja, u stelt het maar uit en daar is het harde hart. En elke preek, dat is ja een pijl die afstuit op het keiharde hart. En we mogen wel bidden dat de Heere een pijl met een scherpe punt mag afschieten in ons hart, zodat we gewond raken. Dat zou groot zijn. Dan houdt de zorgeloosheid op. En dan ga ik roepen, door genade, om genade. O, die zorgeloosheid. Wat is dat? Een wapen in handen van de duivel. Die zorgeloosheid. Al ziet u dat alle mensen om u heen sterven, maar u blijft maar doorgaan. Want elk sterfgeval, dat is ook een preek op zichzelf. Heden ik, morgen gij. En toch, die zorgeloosheid blijft maar voortduren. O, dan wordt er vervolgens gesproken over anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Dat kan ook. Dat u het wel aanneemt. Dat u wat blijdschap kent. En dat u roemt en juicht. Terwijl een ander nog klaagt. En dat u ja denkt, nu is het in orde met mij. Maar het is voor een tijd. En bedenk, gemeente, wat is er veel imitatiegeloof. Veel namaakwerk. Dat het ervoor door moet gaan dat ik een ware gelovige ben. Maar het is niet zo. Het kan zelfs zijn dat anderen nog onder de indruk van je komen. Dat je zegt, nou, die is toch verder dan ik hoor. En ik heb er echt wel, zegt u, achting voor. Hoe hij of zij leeft en wat hij of zij allemaal doet. En men heeft hier steun aan en daar steun aan. Het is voor een tijd. Voor een tijd. En dan komt er een tijd dat ze ermee ophouden. Dat het weggaat. Het is nooit echt geweest. Want als het echt is geweest, dan kan het nooit weggaan. Het kan wel inzinken, natuurlijk. Maar helemaal weggaan, dat kan niet. Dat kan geen mens ons zelfs ontnemen. En dan zegt de gelijkenis van de zaaier, ach, dat tijdgeloof, dat is uiteindelijk een geloof waarin een mens niet verootmoedigd en vernederd wordt. Maar waar een mens zoveel nog kan. En het is oppervlakkig. En ten diepste zijn ze nooit echt door het woord van God geraakt. Ten diepste is het nog allemaal buiten hun hart om. Het is wat gemoedswerk. Wat gevoelswerk. En nu is het geloof niet zonder gevoel. Dat niet. Maar als het alleen maar gevoel is, dan gaat het weer over. En Andrew Gray zegt, geloof en gevoel, dat zijn wel zusters, maar geen tweelingen. Ze zijn niet altijd bij elkaar. De ware gelovige, die heeft niet altijd dat gevoel in sterke mate. Dat wisselt. Geloofszekerheid, het gevoel, dat is natuurlijk verschillend. Maar als het alleen maar gevoel is, oppervlakkig, een traan, maar het is niet een traan tot God. Een traan die in zijn fles wordt bewaard. En dan zien we die gemakkelijke godsdienst. Want tegenwoordig, men is zomaar bekeerd. Dat gaat allemaal zo makkelijk. Oh, zo makkelijk. En als je dan hoort praten, ja, je kunt er echt niet jaloers op worden. Echt niet. Tobben, daar weten ze ook niets van. En het is allemaal, doe het zelf. En ze zijn zo klaar. En men kan sterven, men kan dit. Ja. Kijk, dat is een tijdgeloof. Een tijdgeloof. Want immers, wie het ware geloof, en daarover de volgende keer meer, dan wordt het heel anders. Dan leer ik zonder hem, kan ik niets doen. Het geloof is een gave Gods. En zo zijn er geweest hoge verwachtingen. En wat is er van terechtgekomen? En er is een kind van God zo bang van, dat hij denkt, o, zal ik het volhouden? Zal dat mij ook niet zo vergaan? Want Demas, ja, dat was een man, Paulus heeft er veel van mogen ondervinden, veel hulp. Maar dan lezen we, Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ziet u, daar is een tijdgelovige nooit bang van. Maar een kind van God, die vreest dikwijls, is het wel echt. Nu, daar zijn dus harde harten en daar zijn gevoelige harten, maar dan niet het echte, het ware gevoel vanwege het zaligmakend geloof. Maar tenslotte zijn er ook gedeelde harten. Want dan staat er, anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Dat zijn gedeelde harten. Het woord dat maakt indruk. Daar is een zekere ernst. Ik zeg met nadruk een zekere ernst. Want de ware ernst, dat heeft alleen een kind van God. En het geweten, dat wordt wat aangesproken. En men komt tot de overtuiging, het moet anders worden in mijn leven. Waar leef ik ergens voor eigenlijk? En het leven, dat is zo kort en de eeuwigheid is oneindig. En op weg naar de rechterstoel van Christus, daar bent u echt van overtuigd. Dat is dus een voordeel buiten zoveel anderen die helemaal niet meer geloven aan de rampzaligheid. En die zeggen, God is liefde en het zal allemaal wel meevallen. Nee, U bent tot degene die zeggen, kijk, dat zal wat zijn als ik voor eigen rekening God moet ontmoeten. Maar het heeft geen vruchten. Die blijven uit, de vruchten van geloof en bekering. En hoe komt dat? Omdat u een gedeeld hart hebt. En dat wil God niet. Hij zegt, geef mij uw hart. Niet voor 75%, daar is God niet mee tevreden. Geef mij uw hart helemaal. Je mag geen enkel plekje in je hart open hebben voor de zonde. Of voor de wereld. Radicaal. En kijk, dat is in beginsel bij een kind van God. En dan heeft hij tegen te strijden. Maar de Heere eist het. Maar nu hebt u een gedeeld hart. En ja, het ebt toch maar weer weg. En als oorzaak wordt genoemd de doornen der zorgvuldigheden. Ja, we hebben het allemaal druk. We zijn een slaaf van onze agenda. En hierheen en daar naar de verjaardag en hier een receptie. En men vliegt en rent en ja, de tijd gaat zomaar door. Dat zijn die zorgvuldigheden ook van het gezin, moeders en vaders. Dat is zo te begrijpen. De kinderen vragen aandacht. En vooral in onze tijd, dan wordt er zoveel van de ouders gevraagd. Ik denk meer dan voor de oorlog. Toen lag het toch allemaal nog wat eenvoudiger. Maar vandaag dan zijn er zoveel problemen. Ook vanwege de kinderen die op je afkomen. En ja, dat neemt alle tijd in beslag. De zorgvuldigheden en ook de wellusten der wereld. Ja, ach, de wereld die bekoort. Daar is natuurlijk een schreeuwende reclame. We hebben een hele amusementsindustrie. En de wereld zegt, kom in, hier moet je zijn. En de duivel die gaat dat aanlokkelijk voorstellen. We hebben ons verdorven hart natuurlijk helemaal daarin mee. Want vergeet niet, gemeente, in onze kringen. We zijn aardig aan het verwereldlijken, hoor. We zijn reformatorisch, jazeker. Maar in allerlei gezinnen, wat er allemaal aan lectuur op tafel ligt. En de publiciteitsmedia en wat allemaal ook. Ach, ik hoef daar verder niet op in te gaan. En contacten met wereldse mensen. En niet om die mensen natuurlijk af te schrijven, dat bedoel ik niet. Maar als u naar het woord leeft, dan blijven ze vanzelf weg. Maar kijk, weet u wat u doet? U gaat zich aanpassen. En u zegt nergens wat van. En u gaat met de wereld meedoen. En dan zegt u, ik heb van de wereld geen last. Nee, dat begrijp ik, omdat u een stukje van de wereld geworden bent. Dat begrijp ik, dat u van de wereld geen last hebt. Ja, ach, wat hebben we dan nodig? En nu heb ik het nog maar alleen over het uitwendige. Dat we haten ook de rok die met het vlees besmet is. We kunnen niet op een eiland gaan wonen, zo bedoel ik het niet. Maar dat we toch zo ver mogelijk bij de wereld vandaan blijven. En de invloeden ondergaan we, gemeente, allemaal meer dan dat we onszelf dikwijls bewust zijn. En dan ziet u de wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Het is een hinken op twee gedachten. U gaat aan beide zijden mank. Dan eens zwengt u over naar links en dan eens naar rechts. U weet eigenlijk niet wat u wilt en zo wordt u maar wat geslingerd. Maar het komt niet tot een beslissende keus. Dat blijft uit. Niet tot een beslissende keus. En die ligt uiteraard in God. Maar de Heere eist het. En kijk, nu moeten we dat eens nagaan in ons leven. Want als God werkt, dan gebeurt dat zo radicaal. En dan is daar de beslistheid in ons hart en leven. En dan gaan we niet langer meer hinken op twee gedachten. Kijk, en dan kiezen we steeds weer voor de zonde. De zonde heb ik liever dan God. De duisternis liever dan het licht. Maar daar willen we mee eindigen, gemeente. Ik heb het al genoemd, vrijwilligers en dwangarbeiders. Een dwangarbeider houdt het echt niet vol, een tijdje misschien. Maar hoe word ik nu een vrijwilliger, zegt u? Daar hopen we volgende week op door te gaan. Maar daar wil ik toch even wat van zeggen. Dat is, de Heere komt te roepen. En dat zou alleen al ons hart moeten verbreken. En kijk, als die roeping inwendig wordt, dan gaat u wenen. Dan zegt u, o, wat heb ik God tegengestaan? Wat heb ik God laten roepen? Wat heb ik alles in de wind geslagen? Waar ben ik doorgegaan? We rijden rustig door rode stoplichten, hoor. We trotseren alle gevaren, maar de wereld, natuurlijk, dat trekt en de zonde boeit en bekoort. Maar als God roept, inwendig, en dat is een daad van hem, dan mag u om vragen. Het is voor hem maar een wenk. En dat u eens mocht geloven dat de Heere ernstiglijk en waarachtiglijk en welmenend roept tot de rust en tot het eeuwige leven. De ware rust die alleen Christus kan geven. En hij kwam op aarde en daar was geen rust voor hem. Hij moest klagen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd nederleggen. En in die weg heeft hij de straf betaald, de wet verheerlijk, de rust verdiend. En daarom roept hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, u roept zonder uitzondering ons allemaal, ook de luisteraars thuis. En dat wij naar huis gaande straks mogen mediteren, overdenken, wie ben ik, geen rechten. En de Heere roept, dat is enkel, Heere, uw liefde en uw goedheid. uw bezorgdheid over onze eeuwige toekomst. O, en dat wij dan dat in twijfel trekken. O, wij bidden u, geef, Heere, verlicht de ogen des verstand, verbreking des harten en een geopend oor bij allen die nog hinken op twee gedachten. Dat uw kinderen maar veel mogen ingeleid worden in de oefeningen van de verborgenheden des geloofs en veel vruchten voortbrengen. 100-voud kon het zijn, dat is hun begeerte, maar zij moeten zichzelf aanklagen, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Wij danken u voor alles en breng ons veilig thuis. De week die wij ingegaan zijn, wilt u ons allen geven wat we nodig hebben. Bewaar ons voor rampen, voor onheilen. Wilt u niemand onbekeerd uit dit leven wegnemen. Geef ons getrouwheid in onze aardse roeping, dat we dat mogen doen zoals de engelen in de hemelen. Bewaar ons voor de zonde bovenal, om Christus wil. Amen. Ten slotte zingen wij Psalm 113, vers 3. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.